Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft. Die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze dienst vervolgen wij door eerst samen te zingen van Psalm 133. Zingen het derde vers, de groepen 1 en 2 hebben die geleerd. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. En wat er volgt in vers 3 van Psalm 133. Gemeente, aan het begin van de dienst van vanmorgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij de boekpsalm 38, het 16e vers. Aansluitend daarop lezen Exodus 27, de versen 9 tot en met 19.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezing is uit Exodus 27, vers 9 tot en met 19. Gij zult ook het voorhoofd des tabernakels maken. Aan de zuidhoek zuidwaarts zullen aan het voorhoofd behangsels zijn van fijn getwerend linnen. De lengte ener zijde zal 100 ellen zijn. Ook zullen zijn 20 pilaren en derzelver 20 voeten van koper zijn. De haken dezer pilaren en hun banden zullen van zilver zijn. Alzo zullen ook aan de noorderhoek in de lengte de behangsels 100 ellen lang zijn en zijn 20 pilaren en derzelver 20 voeten van koper. De haken der pilaren en de banden derzelver zullen van zilver zijn. En in de breedte des voorhofs aan de westerhoek zullen behangsels zijn van 50 ellen. Hun pilaren 10 en derzelver voeten 10. Desgelijk zal de breedte des voorhofs aan de oosterhoek oostwaarts van 50 ellen zijn. Alzo dat er 15 ellen der behangsels op de ene zijde zijn. Hun pilaren 3 en hun voeten 3. En 15 ellen der behangsels aan de andere zijde. Hun pilaren 3 en hun voeten 3. In de poort nu des voorhofs zal een deksel zijn van 20 ellen. Hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn getwerend linnen. Geborduurd werk, hun pilaren 4 en hun voeten 4. Al de pilaren des voorhofs zullen rondom met zilveren banden bezet zijn. Hun haken zullen van zilver zijn, maar hun voeten zullen van koper zijn. De lengte des voorhofs zal 100 ellen zijn en de breedte doorgaans 50 en de hoogte 5 ellen van fijn getwerend linnen, maar hun voeten zullen van koper zijn. Aangaande al het gereedschap des tabernakels in al deszelfs dienst, ja, al zijn pinnen en al de pinnen des voorhofs zullen van koper zijn.
Gemeente, wij gaan samen zingen van Psalm 84, de versen 1, 2 en 6, hoe lieflijk, hoe vol heil genot, en ook vers 2 en vers 6, Psalm 84, de versen 1, 2 en 6. Gemeente, jongens en meisjes, het is vandaag weer een bijzondere zondag, want het is vandaag de eerste Lijdenszondag. De 7 zondagen voor het paasfeest worden Lijdenszondagen genoemd. De 7 weken die daarbij horen, worden Lijdensweken genoemd. Ze zijn de voorbereiding op Goede Vrijdag en het paasfeest. Je weet denk ik wel wat er op Goede Vrijdag is gebeurd. Toen is de Heer Jezus aan het kruis op Golgotha gestorven en daarna ook begraven. Je weet denk ik ook wel wat er gebeurd is naar het paasfeest. Toen is de Heer Jezus uit het graf opgestaan uit de doden. Wat is dat allemaal bijzonder geweest. Weet je ook waarom het nodig was dat hij dat allemaal deed? Ja, om dat te ontdekken, denk even aan wat er gebeurde in het paradijs. Jongens, meisjes, eerst leefden Adam en Eva als vrienden van God. Maar toen kwam de zonde, toen werden ze vijand van God. Er kwam een grote kloof tussen God en de mensen. Zo groot, mensen zouden uit zichzelf nooit meer bij God kunnen komen en wonen. Daarom moest de Heer Jezus komen. Wat gelukkig dat God toen al beloofde dat zijn Zoon de Heer Jezus komen zou. Want hij is de weg, de waarheid en ook het leven. Alleen door hem kunnen mensen weer terug naar God. En alleen door hem gaan mensen ook weer terug naar God. Alleen door hem zullen mensen die de dood verdiend hebben weer leven. Nu weten jullie dat de Zoon van God niet gelijk na de zondeval gekomen is. Dat duurde wel ruim 4000 jaar voordat hij op aarde kwam. In die jaren heeft God wel voor de mensen gezorgd. Hij vertelde door de jaren heen steeds meer van de komende verlosser. Hij gaf het volk van Israël zijn wetten en de feesten die er meer van vertelden. Hij onderwees het volk door de offers die gebracht moesten worden. Hij gaf in één woord zijn dienst, de bediening van de verzoening. En gaf ze ook een plaats waar dat vooral gebeurde, de tabernakel, het huis van God. En bij een van de onderdelen van die tabernakel willen wij vanmorgen wat langer stilstaan. Tekstwoorden voor de preek op deze eerste Lijdenszondag, die vinden wij in het ons voorgewezen Bijbelgedeelte Exodus 27, versen 9 tot en met 19. Ik lees alleen vers 16 nog eens. Exodus 27, vers 16. In de poort nu des voorhofs zal een deksel zijn van 20 ellen, hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn getwind linnen, geborduurd werk, hun pilaren 4 en hun voeten 4. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij het voorhof van de tabernakel. Twee aandachtspunten. In deze plaats sluit buiten. In de tweede plaats, het sluit ook binnen. Het voorhof van de tabernakel sluit buiten. Dat is eerst. Daarna sluit het ook binnen. Als eerste gedachte, het sluit buiten. Gemeente, jongens en meisjes, in gedachten gaan vanmorgen naar de woestijn. Het volk van Israël is inmiddels door de Heer bevrijd uit Egypte. Je kunt van alles merken dat de Heer en het volk heel nauw aan elkaar verbonden zijn. De Heer die zorgde zo onuitsprekelijk goed. Dat maakt het ook zo verdrietig dat de Israëlieten zelf nogal eens mopperden op de Heer. En hem niet altijd volkomen vertrouwden. Denk aan de geschiedenis van het gouden kalf. Wat was dat erg? De Heere wilde als straf bij het volk vandaan gaan. Maar gelukkig, Mozes bidt of de Heere blijft. En dat gebeurt uiteindelijk ook. De Heere die geeft zelfs voor de tweede keer zijn wet op stenen tafels geschreven. Hij maakt ook een nieuw verbond met het volk van Israël, waarna de Heer vertelt dat hij zo graag dicht bij de mensen wilde wonen. De mensen die moeten voor de Heer een huis maken. een tent in de woestijn. Want daar zal de Heere dan gaan wonen. Je leest het. Exodus 25, vers 1 en 8. Toen sprak de Heer tot Mozes, zeggende: en zij zullen mij een heiligdom maken, dat ik in het midden van hen wonen. En dat gebeurt dan ook. Tabernakel die wordt gemaakt, een huis voor God. Alles van de bouw daarvan wordt heel precies voorgeschreven door God. Eerst in de hoofdstukken 25 tot en met 31, waar je de zogenaamde instructies leest. Dan zegt de Heere dus hoe zijn huis gemaakt worden moet. Dan gaat het erover hoe God tot Israël komt, uiteindelijk via die ark des verbonds en dat gouden verzoendeksel waarop het bloed van de verzoening zal worden gebracht. Daarna lees je in de hoofdstukken 35 tot en met 40 over de uitvoering van de bouw. Dan lees je wat er vanuit de mens wordt gedaan. Dan lees je dus hoe Israël tot God komt. Via de deur van het voorhof kom je door het voorhof, langs het altaar, uiteindelijk bij het heilige der heiligen waar God zelf woont. De mensen doen wat de Heer gezegd heeft en dan, na heel lang werken, is het klaar. Dan staat hij daar dus. De tabernakel. Het huis van God. Jongens en meisjes. Het is nog heel vroeg in de morgen. In gedachten zie je ergens in de woestijn tussen Egypte en Kanaan een immens groot tentenkamp. Zomaar even tellen lukt niet. Er moeten er wel duizenden zijn. Die tentdoeken zijn donker. En die zijn ook vuil. Wanneer je nog even wat beter kijkt, dan zie je in midden van de duizenden tenten nog iets anders. Namelijk een grote rookwolk. Die grote rookwolk, die hangt ook boven een tent, maar als een gewone tent, zoals Israëlieten zelf hadden om in te wonen, want deze tent, dat is de tabernakel, het huis waar God woont. Die wolk, die hangt voortdurend boven het heilige der heiligen. Dat is een van de twee kamers in de tabernakel. In die kamer woont God, dat laat die wolk zien. In die tabernakel is ook nog een andere kamer. Dat heet het heilige. Stel me voor dat je misschien een beetje nieuwsgierig bent geworden. Hoe ziet die tabernakel er eigenlijk uit? Want dat vonden de jongens en meisjes in de woestijn toen ook al. Laat de gedachten eens meelopen en alles wat van dichterbij bekijken. Ik zal eerst wat vertellen van die tabernakel. Want vanuit de verte zie je het dak van die tabernakel boven alle andere tenten uitsteken. Weet je wat zo apart is? Ja, van de buitenkant, hè? Van de buitenkant zie je helemaal niet dat die tabernakel zo bijzonder is. Want jongens en meisjes, die tabernakel, hè? Die was van buiten helemaal overtrokken met zwarte klederen die gemaakt waren van dassenvellen of van zeekoehuiden. Er was niks moois aan. Het mooie van de tabernakel, dat zat aan de binnenkant. Want van binnen bestond die overkapping van de tabernakel uit een prachtig wit gordijn. In dat gordijn waren hemelsblauwe, scharlakenrode en purperen motieven geweven. Ook waren er engelenfiguren in verweven. die priester het heilige binnenkwam, dan leek het wel een beetje op de hemel. En als er nog eens wat opvalt, als je wat dichterbij gekomen bent. Want jongens en meisjes, om die tabernakel heen, hè. Om die tabernakel heen staat als het ware een soort gordijn. Dat is een wit gordijn van zeg maar 50 meter bij 25 meter en ongeveer 2,5 meter hoog. Je begrijpt wel, door middel van dat gordijn krijg je een soort afgezonderde ruimte. Dat klopt ook. Want in die afgezonderde ruimte staat dan dus die tabernakel. Die ruimte, weer dat gordijn, dat heet het voorhof van de tabernakel. En dat gordijn, hè, dat valt nogal op tussen al die grauwe tenten van de Israëlieten. Je kunt heel goed zien, vooral dichterbij, hoe indrukwekkend dat is. Alleen al die hoogte, zeg maar, van, nou ja, 2,5 meter, dat is me nogal wat. Daardoor kun je er niet overheen kijken. En hoe dichter bij je komt, hoe dichter bij je komt, hoe meer het wit van dat gordijn op je afkomt. Ja, totdat je eigenlijk niet verder meer kunt. Gelukkig zit er aan de oostkant van het voorhof wel een deur. Dat lees je als tekstvers. Bijbel noemt er dan een deksel. Die deur is ook gemaakt van gordijnen, maar die zijn wel anders van kleur. Die zijn niet alleen wit, maar ook hemelsblauw en purperrood en scharlakenrood. Kun je voorstellen, gemeente, dat moet een prachtig gezicht geweest zijn. Prachtig. Het is ook een brede deur. De Bijbel zegt het. 20 ellen, laten we zeggen 10 meter. Er is dus wel een deur, maar toch beter zomaar doorlopen. Ja, dat kon niet. Het gordijn van het voorhof van het tabernakel, dat sluit eerst buiten. Je zou misschien wel verder willen, want achter dat gordijn, in die omheinde ruimte, daar gebeurden zulke bijzondere dingen. De mensen wisten het wel. Daar is de bediening van de verzoening. Direct naar de deur stond namelijk het brandofferaltaar. Daarop werden dieren geofferd. Was een teken dat er voor de zonden van mensen verzoening nodig is. Dat vuur op het brandofferaltaar, dat wees op het vuur van de toorn van God over de zonden. Die offerdieren, hè, die gingen de dood in. Daardoor gingen mensen die de dood verdiend hadden vrij uit. Zonden worden vergeven door de Heere. Jongens en meisjes, weet je wat de Heere daarmee nog meer vertelde aan de mensen in de woestijn? Dit, nu moeten de dieren nog worden gedood, om de zonden van de mensen te vergeven. Maar over een poos, hè, dan zal de Heere Jezus komen. En die zal sterven aan het kruis op Golgotha. Het leek net alsof er met een wijsvinger werd heen gewezen naar de Heere Jezus, die veel later komen zou om voor de zonden van de mensen te sterven. Je kunt je wel voorstellen wat bijzonder was dat voor de mensen. Daarna stond er ook een koperen wasvat. Dat was een teken van gewassen te worden van al je zonden. Ook dat wees dus op de Heere Jezus. Want de Heere Jezus, die is zelf de fontein van water tegen de zonde en tegen de onreinheid, zegt de Bijbel. Gemeente jongens en meisjes, alles, ja werkelijk alles wat er in die omheinde ruimte van dat voorhof gebeurde, dat stond in het teken van de ernst van de zonde, van de gloed en de majesteit en de heiligheid van God, maar er ook van de ruimte en de rijkdom in het offer van de Heer Jezus, een zichtbaar evangelie van de dood en de rijkdom in het offer van de Heer Jezus. En kun je dan begrijpen dat er een wit gordijn omheen stond, dat het voorhof daardoor eerst buitensloot. Want jongens en meisjes, wit, dat is in de Bijbel de kleur van de heiligheid van God. Dat betekent dus dat er bij God zelf geen zonde is, maar ook dat niets wat zonde is bij God kan komen. Want de Heere is de heilige God. Dat witte gordijn, dat zegt eigenlijk tegen de mensen in de woestijn: jullie hebben van nature geen toegang tot God. Vanwege je onheiligheid en vanwege je zonde. Dat zegt eigenlijk tegen de mensen: uw zonden maken scheiding tussen de heilige en de majesteitelijke God in de hemel en u en jou op aarde. Het moet weer goed komen tussen u en jou en mij. En daarvoor moet betaald worden. Het zij door onszelf of door een ander. Gemeente, weten wij dat dan al met ons hart? Want net als de Israëlieten in de tentenkamp dat toen moesten leren met hun hart, zo ook wij. Kijk, wanneer de Heilige Geest gaat wonen en werken in harten van mensen, dan worden één inderdaad meer liefelijk geleid en de ander misschien minder liefelijk, en noem alle andere onderscheidingen maar op. Maar dit is bij iedereen hetzelfde. Jongens en meisjes, jongelui. Het woord. O, het woord gaat kracht doen in je leven. Dan legt hij liefde in het hart van een man of een vrouw. Van een jongen of een meisje. En dan gaan harten open. Dan worden harten zacht gemaakt. Dan worden harten vermurwd. Dan worden harten verbrijzeld. Dat we zo kunnen zeggen, dat de Heilige Geest je dan gaat ontdekken aan jezelf. Wie je nu echt bent tegenover de Heere. Iemand die het oorspronkelijk scheppingsdoel mist. Iemand die eigenlijk alleen maar rondelt, ergens buiten God en zonder zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. In eigen oog sta je dan dus buiten. Denk nog even aan het witte van dat witte gordijn. De Israëlieten, die durfden niet zomaar door te lopen. Ze wisten het. Daar woont de heilige God. Laat ik uitgaan van het goede. Toch verlangden ze daarnaar. En zo kunnen ook wij vervuld zijn met vrees. Laten we zeggen, de kinderlijke vrees. Die werkzaam is door de liefde. Je voelt dan. Wat voor eisen Gods heiligheid deed. En werkelijk. Al je deugd wordt voor de Heere een wegwerpelijk kleed. en in een evangelische droefheid naar God. Verlang je zo naar God en naar de vrede met God. Daar ga je naar zoeken. Denk nog even mee, gemeente. Aan de hand van het gordijn met die deur. Komt daar zo'n ouder aan bij het witte gordijn. Je merkt aan alles dat hij graag naar binnen wil. Vroeger hadden de zaken van het brandofferaltaar. En dat was wat. Eigenlijk totaal geen waarde voor hem. Deze man, die leefde zijn eigen grauwe tent, zijn eigen leven. En dacht niet aan de tabernakel. Maar het is veranderd. Onze ouderen kennen de uitdrukking wel. In het uur van de wedergeboorte. Bij de godsdeugden. Hem opgebonden. En wat is het een wonder voor hem geworden. Dat er een tabernakel is. Met zo'n wit gordijn om het voorhof. Want nu kent hij zichzelf als zo schuldig. Over de dingen die hij verkeerd heeft gedaan. Over zijn totale bestaan wat zonde is voor God. Daarom zoekt hij nu met de schuld van zijn leven de ingang naar het voorhof van die tabernakel. Naar de brandofferaltaar. En naar het wasvat. Zie je hem gaan, gemeente? Komt hij aan bij de zuidkant van die van de voorhof, terwijl die deur aan de oostkant zit. Hij zoekt ernaar, maar gelukkig, het hoeft voor hem niet al te lang te duren, al vlug vindt hij inderdaad die deur. Komt er ook een jonger meisje aan, een jongere bij de witte gordijn. Je ziet het en je merkt het, die is verbroken geworden onder de liefde van God. En die is zondaar geworden voor God. Die zoekt ook de ingang van de tabernakel naar het brandofferaltaar om zonden te belijden, zijn leven over te geven in de handen van de Heere. Die komt aan bij de noordkant. Ja, die loopt precies de verkeerde kant uit. Precies de verkeerde kant uit. Waar die ook heen gaat, steeds zegt dat gordijn tegen hem of haar. God is heilig. Jij bent onheilig. Ellendig genoeg. Loopt die persoon nogal eens precies de verkeerde kant uit. Hardnekkig is die. Ook al ziet hij heus wel anderen de kant van de deur uitgaan. Kijkt hij bij zichzelf. Klopt dat wel? Klopt dat wel? Gaat dat echt zo? Totdat hij er ook zelf aankomt. Misschien na heel lang dralen en zoeken wat gemeente. Via de deur kom je binnen, anders niet. Via de deur kom je binnen. In het voorhof van het tabernakel. Wat daarnaast tweede ook binnensluit. Eerst gaan we samen zingen. Psalm 100. Derde vers gaat tot zijn poorten in met lof, met lofzang in zijn heilige hof. Psalm 100, daar de derde vers van.
Thank you.
Gemeente, deze eerste Lijdenszondag, het voorhof van het tabernakel, eerst sluit dat buiten, daarna sluit het ook binnen. Tweede gedachte is dat. Gemeente, jongens en meisjes, laten we eerst eens wat beter kijken naar die deur zelf. Die deur. Deksel noemt de Bijbel dat hier. Dat was gemaakt van net zo'n stof als die witte omheining. Was wel verschil. Want jongens en meisjes, die deur was niet alleen wit, maar die was ook hemelsblauw. En purperrood. Scharlakenrood ook. Het moet prachtig geweest zijn. Je begrijpt wel dat van die kleuren staat er niet voor niets. Wat die betekenen. De gemeente in de Bijbel staat er heel veel symboliek en ook in dit Bijbelgedeelte. Dan wijzen die kleuren ons op de Heer Jezus. Bij het maken van het tabernakel werd met deze symboliek vooruitgekeken naar de tijd van het Nieuwe Testament. De tijd dus van het offer van de Heer Jezus. Denk maar even mee. Wit. Wit. Dat is in de Bijbel de kleur van de reinheid en de heiligheid, zagen we net ook al. Die kleur, die wijst dus op de zonderloosheid en de volmaaktheid van de Heer Jezus. Hemelsblauw wijst op de hemel. Daar zou de Heer Jezus ook vandaan komen. Met andere woorden, die kleur, die wijst op zijn godheid. Want de Heer Jezus, die is uit de hemel neergedaald. Scharlakenrood, dat is de kleur van bloed. Jesaja 1 is het ook de kleur van de zonde. De Heer Jezus heeft voor de zonde zijn bloed gestort. Dat loopt dus hier in elkaar over als het ware. Hij is als de hoge priester dat hemelsheiligdom binnengegaan. Niet met bloed van stieren en van bokken, maar met zijn eigen bloed. Deze kleur vertelt ons van Christus lijden en sterven voor de zonde. Met dat ene offer van zichzelf heeft hij voor de zonden van zijn volk genoeg gedaan. Purper, de vierde, dat is de kleur van de rijke mensen van toen. Het is een mengsel van hemelsblauw en rood. Koningen droegen purperen kleding. Het was een uiterst kostbare kleurstof. Het vertelt ons van de waardigheid en de heerlijkheid en de rijkdom van de Heer Jezus. Hij is de koning. Gemeente, de volmaakte en de zondeloze Heer Jezus met zijn hemelse goddelijke komaf heeft zijn bloed vergoten. En zo de weg terug naar God weer geopend. Hij. En hij alleen is de ware deur die toegang geeft tot Gods huis en tot God zelf. Denk er nog even over na, gemeente. Wat je met dit achterover het Nieuwe Testament zoal nog meer van die deuren zeggen kunt. Ja, in de eerste plaats dit. Er was maar één zo'n deur. Geen twee, ook niet drie, nee. Er was maar één zo'n deur. Iedereen die dat voorhof binnen wilde gaan, de jongens en de meisjes, de jongeren en de ouderen, de mannen en de vrouwen, de gewone mensen, de priesters, de levieten, voor hen allen is er maar één deur. En dat is deze. Want op zo'nzelfde manier is de Heer Jezus de enige weg terug tot God. Jongens en meisjes, jongelui, de Heer Jezus is niet één van de vele wegen. Nee, nee. De Heer Jezus is de enige weg terug tot God. Allah is het niet. En Boeddha is het niet. En Confucius is het niet. En ik ben het zelf ook niet. Wanneer ik denk dat op mijn manier ook kan. Nee. De Heer Jezus is het. En Hij alleen. De Heer Jezus zelf zal later zeggen wat je leest, Johannes 10, vers 7 en 8. Jezus, dan zei wederom tot hen, voorwaar, zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Allen, zovelen, als er voor me zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars. Maar de schapen hebben hen niet gehoord. Gemeente, er is maar één naam onder de hemel gegeven, maar één. Waardoor wij moeten zalig worden. En dat is de naam van de Heer Jezus. Wat is en blijft dat toch een heerlijk wonder. Verder nog iets. Die deur over het hoofd zien, dat ging haast niet. Kon eigenlijk niet. 20 ellen breed, kleurenpracht. 20 ellen, dat zijn maar 10 meter. Jongens en meisjes, zo breed, hè? Zo breed. Zie je deuren niet zo vaak, toch? Toegepast op de Heer Jezus, laat het ons zien dat de genade van God altijd groter is dan onze schuld en onze zonde. De breedte, gemeente, hoor dat evangelie toch. De breedte van de deuren laat ons zien dat geen zondaar zo groot is. Echt niet hoor. Of hij kan daardoor naar binnen. Want dit is een getrouw woord. En aller aanneming waardig ook vanmorgen dus. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. O gemeente toch, dan hoef je niets mee te brengen. Dan alleen maar je eigen schuld en je eigen ellende. Opdat je door hem gered. Opdat je door hem behouden worden zou. Tegelijkertijd zit er ook een andere kant aan vast. Let op gemeente. Het zijn er ook echt alleen de armen en de uitgewerkte zondaren. Die daardoor naar binnen gaan. Er is geen ruimte in deze deur. Voor mensen die naar binnen willen gaan met hun eigen gerechtigheid. Nee. En ook die met hun ongerechtigheid. Met dat wat ik denk te verdienen. Op grond van de werken van de wet, gemeente, je redt het niet. De wereld meenemen. Je afgoden meenemen gaat ook niet. Naar binnen gaan, hè? Dat betekent achterlaten van wat van de wereld is. En je afgoden laten varen. Juist daarom is deze deur voor veel mensen toch te nauw. Wist u dat? Neem dat beeld in de gedachte. Staan mensen voor de deur te kijken. Prachtig toch? Prachtig toch, al die kleuren. Maar naar binnen gaan. Ach toch. Daar hebben niet alle Israëlieten behoefte aan. Gemeente. Denk aan die rijke jongelingen. En hebben we dan toch nog zoveel? O, bekeert u toch. En gelooft het evangelie. Of vindt het misschien te makkelijk gaan. Kan ook. Daar denken we misschien onwillekeurig toch aan. Als je nog even goed kijkt naar die deur. Want jongens en meisjes. Die deur, hè. Die gordijn, hè. Die gaan eigenlijk best makkelijk open, vind je niet? Best makkelijk. Je moet niet denken aan zo'n loodzware, moeizaam, scharniere deur waarbij kracht, veel kracht nodig is om die open te maken. Die deur waar in feite hangen de gordijnen, hangen de kleden. Die schoof je even weg. Kom zo naar binnen. Zo is het ook in de diepere betekenis. Gemeente, wie u ook bent. Hoe uw leven ook geweest is. De zaligheid. Die vereist geen zwaar en moeizaam werk. In het werkhuis van de wet. Je hebt ook helemaal geen geld nodig om het te kopen op de markt van vrije genade. Om het daar te verdienen, zeg maar. Het is zelfs juist niet zo. Het is de markt van vrije genade. En de toegang, die is helemaal vrij. De deur zegt het ons, zonder woorden, kom. Koopt en eet zonder geld en zonder prijs. Mijn lieve mensen, wat zegt u dan? Gemeente, wat zegt u dan? Denk nog even aan het beeld van die witte omheining met aan de oostkant die deur. Alles van die deur wijst op de Heer Jezus, zagen we net. De deur is wijd. Hij gaat makkelijk open. En dan? Gemeente, en dan? Want om nog even in dat beeld te blijven, is het nou genoeg om zo'n deur op afstand te bekijken en te bewonderen. Zo van, wat mooi allemaal. Nee toch? Is het genoeg om te zien dat anderen er al door zijn gegaan? Nee toch? Het kwam er toen voor al die Israëlieten zo persoonlijk op aan om de deur door te gaan. En uit te komen bij dat brandofferaltaar. En bij dat koperen was dat. Op dezelfde manier komt er ook voor ons zo persoonlijk op aan om door die deur te gaan. Gemeente, om door die deur te gaan. Om door de Heer Jezus gered en behouden te worden. Daarom kun je jezelf niet op de been houden door te zeggen of te denken, ik moet eerst met God verzoend zijn, dan kan ik wel naar binnen. Nee, gemeente. Want juist om met God verzoend te worden, moet je naar binnen. Daarom kun je ook niet jezelf te been houden door te zeggen, te denken, dat je eerst van al je zonden schoongemaakt moet zijn om naar binnen te kunnen gaan. Nee, gemeente. Want juist om van zonden schoongemaakt te worden, moest je naar binnen. Dat alles gebeurde immers bij dat brandofferaltaar en bij dat koperen wasvat. Gemeente, weet u wat ons probleem zo vaak is? dat wij in onszelf er te hoogmoedig voor zijn om als een onverzoende en onreine zondaar uit genade alleen gered en schoongemaakt te worden. Maar wat een troost. Want dan is juist dat het werk van de Heilige Geest, om je daar dan ook te brengen, om zo te zeggen. Wat hij dan doet. Ontdekken. Ontdekken aan die zonde van hoogmoed. Kom, het kent, gemeente, dat de Heilige Geest die zonde van hoogmoed van binnen gaat breken. Gaat breken. Dan leer je dat uit onszelf geen verbetering meer te verwachten is. Echt niet. Want niet alleen wat wij doen of niet doen stelt ons schuldig. Maar ons hele bestaan stelt ons schuldig voor God. En die schuld, daar brengen wij niets op in mindering. Die maken wij eigenlijk alleen maar meer. Misschien denk je soms wel eens oude zonden overwonnen te hebben. Kun je denken. Maar steek de kop weer op, alles aan jouw kant, gemeente. Het is schuld en tekort. Het is dan ook een grote zegen wanneer de Heilige Geest je niet alleen laat zien op het bestaan en de kleur van de deur, om zo te zeggen, maar je er ook toe brengt om erdoor naar binnen te gaan. Wat dat is. Dan geef je jezelf op het evangeliewoord onvoorwaardelijk over aan God en aan zijn genade. Dan zeg je het. Tot wie? Ja, tot wie zullen we heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Gemeente, jongelui, ingaan, hè? Ingaan. Dat is de evangelieboodschap van het voorhof van het tabernakel. Geloven dat iedereen die in de gekruiste Christus gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven ontvangt. Gemeente, jongelui, ingaan, hè? Dat is een bukkend ingaan. Dat is een schuldbeleidend ingaan. Dat is een vernederd binnengaan. Maar ook een gelovig en ook een vertrouwen binnengaan. Bij het brandofferaltaar breekt het dan door. De verzoening met God. Ja, de vrede met God die alle verstand te boven gaat. Bij het koperen en wasvat wordt er licht opgeworpen. Zijn bloed maakt schoon van alle zonde. Apostel, die zegt het zo in 2 Korinthe 5 vers 21. Want die geen zonde gekend heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En dat wonder wordt het leven met de Heere eigenlijk alleen maar groter, als het offer en het werk van de Heere Jezus alleen maar rijker wordt en ik daartegenover in mezelf alleen maar armer word. Dan wordt Christus alles en in allen. Voorhof van het tabernakel. Eerst sloot dat buiten. En daarna sloot het ook binnen. Gemeente, hoe was dat voor ons? Misschien vonden we het moeilijk. Juist op die punten van de toe-eigening van het heil. We worstelen met onze zonden. En we kunnen onszelf er maar niet brengen. Bent u of jij dat op deze eerste Lijdenszondag? zo'n verdrukte, door onweten voortgedreven, zo'n ongetroost. O, zie toch veel op deze kleuren. Want die kleuren, die zijn juist voor u en voor jou gegeven als een zichtbaar evangelie. Om te zien op de Heere Jezus. O, bedenk het toch. Dat Christus vele malen gewilliger is om u erin te laten delen. Dan wij onmachtig en onwillig zijn om onszelf er te brengen. Of zijn wij dat? Voor je leven liefst alleen maar bestaat in het grauwe tentenbestaan. Een leven alleen voor het hier en voor het nu. Dan horen we het aan. Het heeft allemaal geen enkele waarde. Dat benakomt niet. De verzoening die erin gevonden wordt helaas ook niet. We staan er ten diepste met onze rug en nek naartoe gekeerd. Een levenshouding waarin wij hoe dan ook van hem vandaan gaan. Maar let dan het einde van de preek nog even op naar het oosten geplaatste deur. En naar het oosten geplaatste deur. In het oosten inderdaad. Daar kwam de zon vandaan op. Maar er is meer. Wist u bijvoorbeeld dat de toegang tot het verloren paradijs, dat die ook zat aan de oostkant? Er zouden meer Bijbelse voorbeelden gegeven kunnen worden om te laten zien dat het oosten in de Bijbel dus zo vaak de plaats is van de weglopers van God vandaan. Begrijpt u wat ik zeggen wil? Want aan die kant staat deze deur. O, hoor dan aan het einde van de preek bij die naar het oosten geplaatste deur nog één keer de evangelie roep. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Verhard u dan niet, maar laat u leiden. Amen. Van Psalm 95, vers 2 en vers 4. Geliefde gemeente, ga erheen in vrede. Draag het met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.